plekje gevonden. Allemaal van harte welkom deze avond. We zijn heel erg blij dat we daar deze overgenomen zal zonder Gerbrand. Dat is eigenlijk de laatste serie van drie. Twee over het beleid van de eerste christenen. We gaan vanavond iets meer horen over het lijden van de eerste christenen. En wat dat geweest is. Werk van maakt. Dus we zijn heel erg benieuwd ook wat hij vanavond voor ons wat hij te bieden heeft. Roel van Dis, die wil met ons de avond openen en aan hem geef ik het woord. Alleen doet hij het volgens mij nog niet.
Ja, werkt dit? Staat dit ding wel goed? Oké, ja, dat is duidelijk. Nou, de psalm staat al op het scherm wat we zullen zingen. Psalm 69, vers 1. O God, verlos en red mij uit de nood. De wateren zijn tot aan de ziel gekomen. Ik zink in het slijk. Ik voel mij overstromen. Psalm 69, het eerste vers. We zullen lezen uit Psalm 69, de eerste 14 versen en daarna vanaf vers 34 tot en met het eind. Een psalm van David voor de opperzangmeester op Schoosganim. Verlos mij, o God, want de wateren zijn gekomen tot aan de ziel. Ik ben gezonken in grondeloze modder, waar men niet kan staan. Ik ben gekomen in de diepten der wateren en de vloed overstroomt mij. Ik ben vermoeid van mijn roepen, mijn keel is ontstoken, mijn ogen zijn bezweken, daar ik ben hopende op mijn God. Die mij zonder oorzaak haten, zijn meer dan de haren mijns hoofds. Die mij zoeken te vernielen, die mij om valse oorzaak vijand zijn, zijn machtig geworden. Wat ik niet geroofd heb, moet ik alsdan wedergeven. O God, gij weet van mijn dwaasheid. en mijn schulden zijn voor u niet verborgen. Laat hen door mij niet beschaamd worden die u verwachten, o Heere. Heere der Heerscharen, laat hen door mij niet te schande worden die u zoeken, o God van Israël. Want om uwentwil draag ik versmaadheid. Schande heeft mijn aangezicht bedekt. Ik ben mijn broederen vreemd geworden en onbekend aan mijn moeders kinderen. Want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. En de smaadheden dergenen die u smaden zijn op mij gevallen. En ik heb geweend in het vasten mijner ziel. Maar het is mij geworden tot allerlei smaad. En ik heb een zak tot mijn kleed aangedaan. Maar ik ben hun tot een spreekwoord geworden. Die in de poort zitten, klappen van mij. En ik ben een snarenspel dergenen die sterke drank drinken. Maar mij aangaande, mijn gebed is tot u, o Heere. Er is een tijd des welbehagens, o God, door de grootheid van uw goedertierenheid. Verhoor mij door de getrouwheid van uw heil. En dan vanaf vers 34. Want de Heere hoort de nooddruftigen en hij veracht zijn gevangenen niet. Dat hem prijzen de hemel en de aarde, de zeeën en al wat daarin wriemelt. Want God zal Sion verlossen en de steden van Juda bouwen. En al daar zullen zij wonen en haar erfelijk bezitten. En het zaad zijner knechten zal haar beërven. En de liefhebbers van zijn naam zullen daarin wonen. Zullen we een zegen vragen voor deze avond. Barmhartige en eeuwige, genadige God, wij komen voor uw heilige aangezicht aan het begin van deze avond. En het past ons, Heer, u te danken dat u zelf al tot ons gekomen bent met uw heilig woord. Heer, u weet waar het vanavond over zal gaan, over de leidende kerk in de vroege kerkgeschiedenis. Maar Heere, wij weten ook dat er op dit moment velen zijn die lijden vanwege het belijden van uw naam. Heere, wij bidden voor hen. Wilt u hen uw kracht, uw troost, uw nabijheid geven? En dat door hun getuigenis ook anderen tot u gebracht mogen worden. Ja, wilt u dwars door alles heen uw koninkrijk laten komen en uw naam verheerlijken. Heere, wees deze avond in ons midden. En ons zegenen. Wees mijn broeder Douw. Zegent u hem. En dat het eind van deze avond, ja, deze hele avond, mag strekken tot de eer van uw grote naam. Wij vragen u dit alles om Jezus wil. Amen. Ja, welkom bent u allemaal al geheten, maar ik wil toch ook maar eventjes zeggen dat we het heel fijn vinden, Antonie, dat je dit af wil ronden. Het is, meen ik, 23 november 2016 geweest. Het is wel een hele tijd geleden in ieder geval. Ja, nou, ik dacht het wel, want ik had toen, was er ook, ik heb wel aantekeningen gemaakt. Daar zei ik meestal een datum mee, maar we zijn heel blij en ook benieuwd. Graag het woord aan jou.
Wil je het in je hand houden?
Ik hoop dat ik zo te verstaan ben. Ja? Fantastisch.
Je had een beetje zin, met hem niet te dicht. Ja? Kan je die misschien in je broekzak?
Nog? Je hoort hem, blijft hem nog horen, denk ik. Volgens mij moet ik heel stilstaan, of niet? Goed, we hebben, om eventjes met de psalm 69 te beginnen. Dat is niet zomaar uitgezocht. Dat kunt u zich wel een klein beetje voorstellen. Dit is een psalm namelijk die in de vroege kerk, ja...
Een beetje zachter, denk ik misschien.
Maar je moet hem niet te dicht blijven. Even wat snoertje. Even wat. Dan moet je wel heel stil staan.
Ja. Ik kom nog even terug op die psalm 69. Dat is dus inderdaad niet zomaar uitgezocht. Het is een psalm die in de vroege kerk vaak gezongen werd. En als we hem een klein beetje meegelezen hebben, dan kunt u zich het wel een klein beetje voorstellen. Inhoudelijk in deze psalm, de nood die groot is. En uiteindelijk die laatste verse vanaf vers 7, van 34 tot en met 37, ziet u dan eigenlijk de uitredding, de hoop waar de eerste christenen op gericht waren. Goed, ik wil iedereen heel hartelijk welkom heten op deze avond. Op deze slotavond, zullen we gerust kunnen zeggen, over de onderdelen die we van de vroege kerk met elkaar bekeken hebben. Ik wil uiteraard natuurlijk de leden van het Centraal Verband bedanken voor de uitnodiging om op deze avond nog één keer...
Kan u misschien opvatten? Okay.
Oh, ik weet trouwens...
En als jij dat ding dat... ja, dat kan ook wezen dat er...
Ja. Zo?
Nou, zo kijk, want zo...
Zo beter gaan misschien? Maar dan hoor je hem helemaal niet, denk ik. Oké. Okay. Dus we gaan nog één keer nadenken over de situatie van de eerste christenen gedurende de eerste drie eeuwen. Een thema waar steeds meer belangstelling eigenlijk voor ontstaat. Niet alleen omdat de mensen tegenwoordig meer terug willen naar zeg maar, de beginsituatie, zeg maar, de bronnen van de theologie en het christendom in die tijd, maar ook meer praktisch. Omdat de positie van ons als christenen nu steeds meer gaat lijken op de positie van de eerste christenen toen. Parallellen dienen zich heel makkelijk aan. Vandaar ook dat een steeds stevig toenemende stroom van publicaties en boeken op dat terrein gaan verschijnen. Ik noem één voorbeeld voordat ik eigenlijk ga beginnen. De praktijk in ons land gaat ook steeds meer de richting op dat wij een onbegrepen minderheid gaan vormen, die voortdurend geroepen gaat worden om... het geloof en dat leven uit te leggen, net als de eerste christenen. Hoe heb ik het een beetje verdeeld? Voor de pauze wil ik min of meer de achtergronden van de vervolgingen belichten. En tevens ook de context aangeven waarin de eerste christenen leefden. En na de pauze wil ik meer specifiek op het leven van de eerste christenen zelf ingaan en ook de kwestie van de martelaren. Nou, en zo hopen we dan deze avond tot een afsluiting moeten komen van een drietal lezingen. Er zijn er een aantal bij, die hebben ze allemaal bijgewoond, zeg maar, over de vroege christelijke kerk. De eerste, de nadruk zeg maar, bij de eerste twee lezingen, die dus duidelijk gingen over de geloofstaal uit de catacomben en doop en avondmaal in de vroege christelijke kerk. Met name dus, en het is al eventjes aangehaald, maar dat is toch wel belangrijk, het belijden stond de eerste twee keren centraal. En nu willen we als het ware als een, ja, noem het maar een beetje groot woord, maar aan het einde van deze drieluik ons meer richten op het lijden van de christen. Dus min of meer ook een logisch vervolg. Belijden brengt trouwens altijd, als het goed is, een of andere vorm van lijden met zich mee. Het is namelijk niet los verkrijgbaar. Ik onderbreek het even, Dus het is niet los verkrijgbaar. En ik denk dat dit gegeven direct al, als waar een soort spiegel ons voorhoudt, herkennen we dat ook in ons eigen leven. Dit is dan eigenlijk de startdia. Er zijn een groot aantal dia's waar ik uiteraard ook helemaal niets over zeg, maar die gewoon als een soort achtergrond functioneren. Dit is er dan eigenlijk één van, behalve dat dit de titeldia is. Maar er zijn nog een aantal dia's die hierna komen, die min of meer als achtergrond van mijn uitleg gaan dienen. Voordat we met de eigenlijke lezing starten, wil ik als inleiding een ogenblik nadenken over deze titel. De keuze. Waarom is dit nu gekozen? Zodat we, al luisterend en kijkend, ons er voortdurend van bewust zullen zijn dat er zich, ondanks alle verschillen in cultuur en omstandigheden, er een eenheid, zeg maar een onlosmakelijk verband bestaat tussen ons als christenen van nu en de christenen waar we vanavond een ogenblik mee kennis maken. De woorden een wolk van getuigen, dat komt, dat zal u niet onbekend zijn, uit Hebreeën 12. Deze wolk van getuigen heeft betrekking op een rij van gestorven geloofshelden die in hoofdstuk daarvoor, in hoofdstuk 11, genoemd zijn. Dat zijn zij die door het geloof aan de Heere en de voorgestelde hoop hebben vastgehouden en ons als het ware bemoedigen om dat ook te doen. Om net als zij de voorgestelde loopbaan met leidzaamheid te lopen. En deze bemoediging is natuurlijk het werk van de Heilige Geest en niet direct van deze wolk van getuigen. Het eerste vers uit Hebreeën 12, het woord daarom, wil ons als gelovigen nu als het ware binden aan deze menigte van gelovigen van toen. De verbindende schakel naar het heden, naar, en ik gebruik speciaal dat woord omdat het nog wel eens een keertje terugkomt, naar de arena van het leven nu. Zo kunnen we het vaststellen. En uit deze Hebreeënbrief blijkt dat hij geschreven is aan mensen die het moeilijk hadden met hun christen zijn. Toen ze christen werden, hadden ze zich er waarschijnlijk iets heel anders van voorgesteld of verwacht. Het bleek dat ze met veel moeilijkheden te kampen kregen, waarop ze wellicht niet gerekend hadden. En nu zijn ze terechtgekomen in een kritieke situatie, waarin het gevaar bestaat dat ze breken met de kerk, breken met het geloof of met God en zo dreigen terug te vallen in hun vroegere leven. Daar waren immers, en dat is begrijpelijk, minder problemen, minder strijd. Het volgen was moeilijk geworden voor hen. En tegen deze achtergrond moet de Hebreeënbrief eigenlijk gelezen worden. Ik vond in het dagboek van Rijl, dat is onder u wel bekend, van Matthäus, Marcus en Lucas, naar aanleiding van het thema Christus volgen, aan de hand van de geschiedenis uit Matthäus 8, over het hoe van het volgen van Jezus. Dan zegt hij: laten we hiervan leren dat onze Heere iedereen die christen meent te zijn en zich zo noemt, zich goed moet herinneren dat hij of zij het kruis moet dragen. Dat alle bereid moeten zijn om net als hun meester veracht, bezocht en beproefd te worden. Hij wil dat iedereen goed begrijpt dat er strijd geleverd moet worden. En dat we veel moeten leren verduren als we hem willen volgen. Hij wil ons niet onkundig laten van het feit dat we dodelijke vijanden hebben. Als we echt zijn volgelingen in deze wereld willen zijn. De wereld, het vlees, de duivel, degene die ons zullen haten, lasteren, vervolgen. Christus heeft het natuurlijk allemaal gezegd. In de wereld, en ik noem bekende teksten voor u, in de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. In Johannes 16. Hij zegt immers niet, in de wereld zult gij waarschijnlijk of mogelijk verdrukking hebben. Nee, in deze wereld leidt gij verdrukking. Ik ga nog een stap verder. Een christen is als het ware bestemd voor het lijden. We komen dat in Thessalonicenzenbrief tegen. Daar staat namelijk: opdat niemand bewogen wordt in deze verdrukkingen. Want gij weet dat we hiertoe gesteld zijn. Een kleine bloemlezing uit het Nieuwe Testament bevestigt dat ook. In Marcus 8 lezen we dan: zo wie achter mij wil komen, verloochene zichzelf, neemt zijn kruis op en volg mij. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar zo wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil en om het evangelisch wil, die zal het behouden. En later, we lezen ook nog in Lucas, en wie zijn kruis niet draagt en mij navolgt, die kan mijn discipel dus niet zijn. En Timotheus en ook alle. die godzalig willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Dan kom ik even op die titel die jij met die wolk van getuigen terug. In hoofdstuk 11 heeft de schrijver erop gewezen. Hij heeft ze opgenoemd. Hij noemt de gelovigen uit het Oude Testament een aantal, zoals Abel en Henoch, Noach, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, Mozes. Allemaal hebben ze de strijd gekend. Ze hebben tegen alles in alles bewuste keuze moeten maken. Daarbij hebben ze felle tegenkanting, eenzaamheid doorgemaakt. Ze leefden en handelden als het ware door het geloof. Eigenlijk, zegt hij tegen zijn lezers en ook tegen ons, want we moeten voortdurend die schakeling maken. Bekijk al deze voorgangers nou eens goed. Hadden ze het zo gemakkelijk in deze wereld? Nu, de Hebreeën moeten dus niet menen dat ze de enigen zijn die het extra zwaar hebben in deze wereld. Omdat ze tot geloof gekomen zijn. Let maar op al die bekende en onbekende strijders die als een grote wolk van getuigen om ons heen zijn. De schrijver gebruikt in de eerste verse dan ook een heel bekend beeld. Het beeld van de wedloop in een stadion. Dat wordt heel vaak op teruggegrepen, dat weet u. De tribunes zijn vol met die vroegere strijders. Ze zijn getuigen. Dat betekent maar niet dat ze toeschouwers zijn. Nee, ze leggen in de Bijbel getuigenis af van de trouw aan de Heer. Hier de toeschouwers, nou voor iedereen zal het een vrij bekend beeld zijn. Colosseum in Rome. In zijn enigszins gereconstrueerde versie daar links beneden. En dan daarboven. Uit het leven van de vroegere strijders blijkt dat het echt mogelijk is de eindstreep te behalen. En de prijs van de overwinning in ontvangst te nemen. Maar dan moet je wel met volharding de wedloop lopen. Bij deze wedloop moeten we blijven zien op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. En op hem richt de schrijver de aandacht. In gemeenschap met hem kunnen we de strijd ook aan. De Hebreeën en alle gelovigen die hun heren willen gehoorzamen, moeten tot hun troost gaan beseffen dat ze als ware één grote gemeenschap vormen met al de gelovigen die voor hen geleefd hebben. Het lijkt net in dit vers of er vanuit de hemel als het ware, vanuit deze wolk van getuigen, rondom ons sprake is van een aanmoediging. Vroeger kregen de atleten, zoals je ongetwijfeld weet, aan het einde van de renbaan dan een krans. Een lauwe krans. En in dat licht schrijft Paulus dan ook: ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop beëindigd. Ik heb het geloof behouden en voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. En die krans, dat was zo'n wezenlijk iets voor de vroege christenen, dat je die ook overal tegenkomt. Tijdens de laatste vakantie in Ravenna ben ik onder andere ook speciaal daarvoor gegaan om die sarcofagen vast te leggen waar dit soort symboliek elke keer terugkomen. En dan zie je hoe wezenlijk het voor deze christen is. Je ziet daar weer de overwinningskransen. Het einde van de loopbaan als het ware uitgereikt werden. Daar zit er nog meer hele mooie symboliek in. Je ziet de christensteken, je ziet de pauwen daar weer. De pauwen als symbool van het eeuwige leven. De wijnstok en de rank. En daar kom ik straks nog eventjes op terug. Ik denk ook in dit verband dan ook aan het leven van, dat kunnen we gerust stellen, van onze voorouders. Aan de hervormers, de kerkvaders, de martelaar. Heel hun leven is een machtig getuigenis geweest van de werkelijkheid van God. Zij zijn het die een wolk van getuigen vormen. Heel bemoedigend. Guido de Bray geeft in een van zijn laatste brieven, 2 weken voor zijn terechtstelling, aan zijn moeder er een prachtig voorbeeld van. Ik citeer even uit deze brief van Guido de Bray. En dan zie je ook het verband wat hij dan ook legt met Hebreeën. En reeds, zegt hij dan, overwin ik door dit geloof de wereld en al mijn vijanden. Gelijk de apostel mij leert en aantoont dat de gelovigen van het oude verbond, hetzelfde geloof bezittende, overwinnaars zijn geweest in hun beproevingen. Zeggende dat enige wreed gefolterd zijn geworden, de aangeboden verlossing niet aannemende, opdat ze een betere opstanding verkrijgen zouden. Anderen hebben bespottingen en geestelen geproefd en aan banden en gevangenis, en die hoort hier de echo's waren van de Hebreeën. Ze zijn gestenigd geworden, in stukken gezaagd. Ze zijn verzocht geworden. Ze zijn door de scherpte van het zwaard ter dood gebracht. Ze hebben ginds en weder gewandeld, gekleed in schaapsvellen en in geitenvellen, welke de wereld niet waardig was. Dolende in woestijnen, op bergen, in spelonken en in de holen der aarde. al die heilige personen hebben stervende de wereld overwonnen door het geloof, schrijft hij. Hoewel ze van de mensen geacht werden overwonnen en uitgeroeid te zijn. En dan komt hij aan de spits. Dan zegt hij, wat zou ik dan nu zeggen? Wanneer mijn God mij zulk een wolk der getuigen en dappere strijders voor ogen stelt. Ik loop in leidzaamheid de strijd tegemoet die mij voorgesteld is. Ziende op de overste leidsman en volleinde des geloofs Jezus Christus. Het moet de dienstknecht genoeg zijn, zegt Jezus Christus. Dat hij gelijk wordt aan zijn meester, want de dienstknecht is niet meer dan zijn meester. Nou, tot zover wilde ik eigenlijk eventjes wat gedachten meegeven omtrent de titel. We gaan nu een stapje verder. De vroege kerk kan met recht een belijdende kerk genoemd worden. In het Nieuwe Testament is dat trouwens al heel snel het geval. De apostelen worden door het Sanhedrin al snel op het matje geroepen. Ze moeten hun mond houden over Jezus, anders is het over en uit. Met de fatsoenlijkheid ook trouwens van dit hele orgaan. Dat wordt rechtsvervolging. Een vrij duidelijke parallel die denk ik in onze tijd kunnen ontmoeten. En dan toch volhouden? Hoe kun je dat? Alleen door het geloof. De eerste christenen stuiten in dit alles ook op veel tegenstand. Te midden van een heidense context betekende de Bijbel alles voor deze mensen. Maar ook de notie van de ene kerk. Dat kom je heel vaak tegen in de geschriften ook. Het vastklampen aan de ene kerk voor Christus. Die kerk die nog voor een deel op aarde is. Maar ook voor een deel reeds bij God in de hemel. De gelovigen maken allemaal deel uit van diezelfde kerk. Of we nu op dit moment leven, of vroeger, of wellicht heel lang geleden geleefd hebben. De vroege kerk is dus wezenlijk geen andere kerk dan de kerk van vandaag. Er is maar één kerk. Toen, nu en straks. Dat is een uitspraak van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Dat wij elke zondag ook belijden. Zoals al in 325 in Nicea vastgelegd is. Eén heilige, algemene, apostolische kerk. Nou, denkend vanuit deze eenheid wil ik kort ingaan op de actualiteit van de Bijbeluitleg in de vroege kerk van vandaag de dag. Actualiteit is het beste te begrijpen wanneer we nadenken over de vraag wat de kerk eigenlijk als opdracht van Christus heeft meegekregen. Haar taak is het om de naam van Christus te belijden. Om de goede boodschap, het evangelie, aan anderen te verkondigen. Om te onderwijzen, te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En de naam van God niet te verloochenen. Christus belooft dat wanneer wij zijn naam belijden voor de mensen, hij ons ook voor zijn Vader belijden zal. Wij mogen hopen en rekenen op zijn bijstand. Hij belooft de overwinning aan degenen die wettig gestreden hebben. De leefwereld, we schuiven elke keer een stukje op. De leefwereld van de eerste christenen is een multiculturele en een multireligieuze leefwereld. Het Romeinse Rijk, het imperium, het grote imperium Romanum, was een smeltkroes van alle mogelijke tradities en culturen, landen en volken. Von Harnack, een bekende kerkhistoricus uit midden 19e eeuw, beschrijft in zijn Zending en Verbreiding van het Christendom, zet hij dan eens een keer op een rijtje, waardoor de eerste christenen in het dagelijks leven zo opvielen. Juist in die religieuze en culturele wereld. Ik noem 10 punten en u moet je voorstellen, als ik die 10 punten noem, en hij vindt dat wezenlijke dingen, dat deze 10 zaken voortdurend reacties opgeroepen hebben in deze wereld. Dat kan een reactie zijn van woede. Dat kan een reactie zijn van beschaamdheid. Woede kwam overigens het meeste voor. Het werkt ook als een soort geweten. Want men zag de handelwijze en de leefwijze van deze eerste christenen. En dat reflecteert toch op een of andere manier. Hij noemt de 10 dingen die eigenlijk heel bijzonder waren in deze, juist in deze Romeinse wereld. Hij zegt het geven van aalmoezen. Met inbegrip van wat nodig was voor een goed functioneren van het gemeente zijn. Financiële ondersteuning van de voorgangers en missionarissen. Omzien naar weduwen en wezen. Heel belangrijk. De zorg voor zieken, zwakken en arbeidsongeschikten. De zorg voor gevangenen en gestrafte tewerkgestelden. Zorg bij sterfgevallen, zorg voor de slaven. En zorg als er rampen, grote calamiteiten waren zich voordeden. De zorg voor recht op arbeid. en ook, niet onbelangrijk, de zorg voor rondtrekkende broeders, arme en bedreigde gemeentes bijstaan. Wanneer we dit rijtje tot ons laten doordringen, dan moeten we tot de conclusie komen dat de christen in de toenmaals heidense wereld een volkomen, een zeer opvallende verschijning waren. Medegelet dat ook deze christenen in alle geledingen van deze samenleving aanwezig waren, tot aan het keizerlijk hof toe. Maar het specifieke van het christen zijn was datgene wat van binnenuit beleefd werd en als wezenlijk ervaren werd, namelijk het vreemdeling zijn. Vreemdeling zijn, ondanks dat je overal vertegenwoordigd bent in deze samenleving. En die accenten komen we in het Nieuwe Testament ook verschillende malen tegen. En daarom is het ook niet iets vreemds, maar ik zet er toch een paar dingen over een rijtje. In Galaten kunnen we lezen, hun vaderstad is in de hemel. Ze zijn daarom vreemdelingen en bijwoners op de aarde in Hebreeën 11. Ze hebben geen blijvende stad, maar ze zoeken de toekomende. En vooral in Petrusbrief komt dat nog een aantal keren naar voren. De gelovigen zijn de uitverkoren vreemdelingen van de diaspora. Ze zijn bijwoners en vreemdelingen. Dat zijn allemaal termen die u kent, maar dat ziet u als het ware het samengebald in het Nieuwe Testament, hoe vaak dat voorkomt. Ze moeten als christenen leven en lijden, want hun omgeving ervaart hen als vreemd. In het laatste Bijbelboek blijkt dan dat deze reactie van de omgeving kan uitlopen op vervolging tot de dood toe. Het besef vreemdeling te zijn in een van God vervreemde omgeving blijkt daarom al in de vroeg-christelijke geschriften eigenlijk een centrale notie. Ze weten dat de gedaante van deze wereld voorbij gaat. In 1 Korinthe wordt dat genoemd. Een ander voorbeeld vinden we in de brief van Clemens, een van de eerste bisschoppen. In het opschrift worden lezers aangesproken als, en wie die kent, bijwoonsters. Dat is allemaal diezelfde notie. Polycarpus noemt hetzelfde in zijn brief aan de Filippenzen. Hij zegt dan, het besef van vreemdeling te zijn vond ik echt het mooiste verwoord bij Augustinus. En daar heb ik helaas veel moeten schrappen, maar ik kan toch een paar essentiële dingen overgehouden hebben uit dat gedeelte van Augustinus. Dat vind ik niet onduidelijk. In hem vinden we alles over het vreemdelingschap, geconcentreerd met name in zijn brieven, in zijn preken, in zijn belijdenissen, de behandeling van de psalmen met name, psalm 122 komen daar zeer regelmatig dingen van tegen. Nou, ik laat u even iets zien van Augustine. Overigens is dat linker gedeelte is het oudste bekende portret van Augustine uit de 6e eeuw. En zijn belangrijkste werken, dat laat ik u even zien. Dan zegt hij, maar in de hemel, dat is in de belijdenis, zegt hij dan. Maar in de hemel is het eeuwige waar onze medeburgers de engelen zijn. Van deze medeburgers, van ons verwijderd, vertoeven wij op de aarde in vreemdelingschap, zegt hij. In deze vreemdelingschap zuchten wij. In de stad zullen we verblijd zijn. Maar wij vinden ook deelgenoten in de vreemdelingschap, die reeds deze stad hebben gezien en ons opwekken snel tot haar te gaan. En in zijn grote werk, de Civitate Dei, de stad van God, spitst het op een prachtige manier toe. Hij beschrijft dan de geschiedenis van de stad van God in het verleden. Het heden en gericht op de toekomst. In deze wereld staat ze tegenover de aardse stad en ten diepste is dat de stad van de duivel. Als een vreemdeling gaat ze haar weg door de geschiedenis. Nergens in de wereld is ze thuis, altijd op weg. En de openingszin is dan ook al heel duidelijk. De zeer heerlijke stad, zegt hij dan, van God die in dit tijdsverloop als een vreemdeling vertoeft te midden van de goddelozen uit het geloof levend. En dan verderop, dat is eigenlijk het mooiste gedeelte vind ik, dan zegt hij, het huisgezin van God gebruikt de aardse goederen als een vreemdeling. Zonder erdoor in beslag genomen te worden. Ik weet niet of het u net zoals mij vergaat, maar dit is voortdurend als het ware tot je gericht. Hè? Je hoort deze dingen en dan ja, daar word je bij betrokken. Waar geluk, zegt hij dan, echte vrede. Volle genieting is er eerst na afloop van de pelgrimstocht. En dan zegt hij, prachtig, daar zullen we rusten en aanschouwen. Aanschouwen en beminnen. Beminnen en loven. Zo spreekt Augustinus daarover. Nou, al spoedig kwam het uiteraard tot botsingen tussen de jonge christengemeenten en de hoge ambtenaren van het Romeinse Rijk. Wanneer we van hieruit gaan spreken over de christenvervolgingen, dienen we wel te bedenken dat deze van zeer uiteenlopende aard zijn geweest. We kunnen eigenlijk pas in de tweede helft van die eerste eeuw, in het tijdperk zeg maar, waar we het over hebben, zeg maar, van 50 tot 300 na Christus, spreken van georganiseerde vervolgingen. In de eerste jaren moet je zich voorstellen dat het incidenteel hier en daar gebeurde, plaatselijk, nog niet eens van hoger hand allemaal gestuurd. Maar, en liepen ook de oorzaken nogal heel erg uiteen waarom dit zich afspeelde. We kunnen ons wel afvragen hoe het kwam dat er spanningen en botsingen ontstonden tussen de gezagdragers uit Rome en de eerste christenen. We moeten ons goed realiseren dat door de gezegende arbeid van met name de apostel Paulus het karakter van de eerste christengemeente zich sterk wijzigde. Steeds verder kwamen de jonge christengemeente af te staan van de joods-christelijke gemeente, waarvan de gemeente van Jeruzalem de eerste en de voornaamste was. En weldra kwamen de gemeenten uit de heidenen door de prediking onder andere van Paulus in de meerderheid. De Joodse godsdienst genoot in het Romeinse Rijk enkele hele speciale voorrechten. Als enige was zij vrijgesteld van het brengen van offers aan het beeld van de keizer. De Romeinen wilden de Joden niet graag tegen zich in het harnas jagen. En als er met hen geen rekening gehouden werd, kregen ze problemen. Nou, dat wilden ze voorkomen. Zolang de christenen vereenzelvigd werden met deze Joden, werden ze met rust gelaten. En dat was heel lang zo. Dan genoten ze dezelfde rechten als de Joden in hun synagogen. Maar toen de Romeinen echter in de christengemeentes een aparte en een vreemde religiegemeenschap gingen ontdekken, ging hun houding veranderen. Er kwam nog bij dat ook de Joden een steeds grotere haat tegen de christengemeente gingen ontwikkelen. Er zouden, ik heb verschillende gelezen, maar er zouden verschillende voorbeelden van te geven zijn hoe zeg maar, de Joden de christenen aangeklaagd hebben bij de Romeinse overheid. De eerste vervolgingen moeten we dan ook in Jeruzalem zoeken, waar de moedergemeente uit elkaar geslagen wordt. En in Handelingen 12 kunnen we dat lezen. De verbittering tegen de gemeente van Christus krijgt haar bloedige ernst als we horen van het doden van Jacobus, de broer van de Heer Jezus, in 66 na Christus. Ondanks deze gebeurtenissen gaat Gods werk onverstoorbaar verder. Dan onwillekeurig komt dat beeld van die steen die zonder handen losgemaakt is en dat overweldigt deze wereld. Het is onstuitbaar, gaat dit door. En de christengemeenten werden al snel groter dan de, zeg maar, de gemeenschappen via de synagogen. De Romeinen konden de Joodse gemeenschappen veel makkelijker onderscheiden, want ze vormden met elkaar namelijk ook een soort een volk. En dat was bij de christenen natuurlijk een beetje anders. De christengemeenschappen kenden namelijk geen nationale verbondenheid. En daarom waren ze voor de Romeinse overheid ook veel moeilijker te traceren. Ze werden wel aangezien als iets nieuws, als een nieuwe secte. Die zelfs, zoals we hoorden, dus door de Joden ook gehaat werd. Nou, dit gedeelte voor de pauze ga ik afronden met vier motieven te noemen waardoor eigenlijk zeg maar, de vervolgingen echt losbarsten. Het eerste motief was de levensstijl van de christenen. Alle openbare ambten konden door christenen niet worden bekleed. Ook alweer omdat ze natuurlijk nauw verbonden waren met heidense praktijken. Het gevolg was dat de houding en levensstijl van de christenen al heel snel ergernis ging oproepen. Ze wezen volgens de doorsnee burgers alles af. De goden, de staatscultus, de tempels, de beelden, de offers, de keizerverering, de spelen, lijkverbranding, abortus, homoseksualiteit en het te vondeling leggen van kinderen. Kortom, dan gaat het bloed kruipen waar het niet aan kan. Ze vormden gaan een gevaar vormen voor de samenleving. Nergens werd de diepe kloof tussen het christendom en de antieke cultuur zo zichtbaar als in deze dingen, het leven dus van elke dag. Ze werden dan ook beschuldigd op een asociale wijze in het leven te staan. Ze weigerden zich in te laten met de volksvermaak of toneel en theater, gladiatorengevechten, wagenrennen en andere sportwedstrijden. De christenen stonden afwijzend tegenover de schouwspelen als circus. Ze deden niet mee aan allerlei feesten, die vaak verband hielden natuurlijk met de heidense religie. Ook in de ogen van de Romeinen de vreemde gebruiken die christenen er zelf op nahielden. ritueel, dat waren dus de verhalen die de omloop deden. Omdat natuurlijk de christenen vaak in wat in verborgen bijeenkwamen ook. En dan gingen er allerlei fantasieën de ronde doen in de Romeinse wereld. Maar het was bijvoorbeeld het ritueel slachten van kinderen. Cannibalisme werden ze van verdacht. Incest. Ze noemden elkaar ook broeders en zusters. En dat was in de Romeinse wereld iets volslagen vreemds. Een gevolg was dat de houding en levensstijl van de christenen gaat ergernis oproepen. Wat uitliep op het tot staatsgevaarlijk verklaren van de christenen. Dat is een belangrijke sleutel. Dat was hun gezien hun houding tegenover de antieke cultuur en alles wat ermee te maken had. Natuurlijk best begrijpelijk. Het zal hiermee duidelijk zijn dat toen het evangelie van Jezus Christus zijn loop in de wereld van die dagen begon, er dus nu twee levensbeschouwingen diametraal tegenover elkaar gingen staan. Maar van vervolging was er nog steeds niet duidelijk sprake. Integendeel, zolang het erop leek dat het christendom als daar een soort Joodse secte was, werden ze min of meer gevrijwaard en hoefden ze ook geen keizeroffers te brengen. Maar daar komt natuurlijk allemaal verandering in. Christenen waren dus in eerste instantie daarvan vrijgesteld. Maar dat duurde niet lang. Niet in het minst door de snel toenemende hoeveelheid gemeentes binnen het Romeinse Rijk. Dan kan je zien hoe sommige schrijvers er nu op gaan reageren. Als het gaat toenemen in het Romeinse Rijk en de invloed wordt merkbaar van deze mensen, ook in het dagelijkse leven, van laag tot hoog, dan gaan met name belangrijke Romeinse schrijvers in geschrift daartegen tekeer. En dan de woorden die ze gebruiken geeft aan dat het blok ergernis en vijandschap gaat groeien. De Senaat spreekt zich er ook over uit, het hoogste orgaan natuurlijk. Die heeft dan over gevaarlijk en ze zijn verfoeilijk. Plinius zegt, het is schandelijk en losbandig. Suetonius, ze zijn lichtschuw en duister. En zo vermenigvuldigen de geschriften zich over de christen en dat beïnvloedt natuurlijk mede de houding van de overheid. Daarom werd de christelijke godsdienst buiten de wet geplaatst en vervolgd. Omdat hij, zeg maar, beschouwd werd als de gevaarlijkste vijand van de macht van Rome. Die was gebaseerd op de oude, nationale, traditionele godsdienst en op de verering van de keizer, instrument en symbool van de macht en de eenheid binnen het Rijk. Het tweede motief, het zijn er vier, ze weigerden goddelijke eer aan de Romeinse keizer te verwijderen. Ze verwierpen trouwens elke aanbidding van goden en godinnen. En ze kenden natuurlijk alleen de enige ware God, schepper van hemel en aarde en de vader van onze Heer Jezus Christus. Op de dag dat iemand christen werd, verzaakte hij dan ook in Romeinse ogen zijn burgerplichten. En ik wijs hier eventjes op die geschiedenis die u wel kent uit Marcus 12, waar Jezus door de Farizeeën en de Herodianen met een vraag verzocht wordt. Of het geoorloofd is de keizer schatting te betalen. Naar alle waarschijnlijkheid stond er op de zilveren denarius, dat is dus deze munt die aan de Heer Jezus getoond werd, die de Joden op zijn verzoek toonde een afbeelding van de toenmalige keizer Tiberius. Het randschrift vermeldt dan ook Tiberius, Caesar, zoon van de goddelijke Augustus. In ieder geval trekt de Heer Jezus hier waar de verering van de keizer ter sprake komt een duidelijke grens. Geef dan aan de keizer wat het keizer is. En dan hebben we het over de schatting. En aan God wat Gods is. Dat was een richtlijn. Die voor de christenen van de eerste eeuw de grens vormde. En die voor velen dan ook hun doodstraf zou gaan betekenen. Eigenlijk is het vreemd. Want in zo'n tolerante wereld als het Romeinse Rijk, waar zoveel godsdiensten een plaats kunnen krijgen, voor degene die een klein beetje in Rome bekend is, die weet, daar staat nog het Pantheon, een van de mooist bewaarde gebouwen uit de Romeinse wereld, wat dus eigenlijk een soort etalage was van alle goden die de Romeinse wereld eigenlijk tot zich getrokken had door veroverde volken binnen te halen. Maar dat niet. Dus het stond er vol van, maar dat kon niet. En dat er dan toch nog een eis gesteld wordt dat men daaraan met z'n allen moet voldoen. En de weigering kon dan inderdaad tot de doodstraf leiden. Waar komt dat nou vandaan? Wel, dat had alles te maken met de dringende behoefte in dat ongelooflijk uitgestrekte Rijk om zoveel verschillende onderdanen iets te geven wat samenbindend zou kunnen gaan werken. De godsdienst met zijn vele goden was daarin niet geslaagd.
De persoon van de keizer moest nu het middel gaan worden. Om alles bij elkaar te houden. En daar wordt alles aan ondergeschikt gemaakt. En dat is een van de belangrijkste oorzaken dat christenen daarmee te maken gaan krijgen en tegenaan gaan lopen. De persoon van de keizer aan wie alles onderworpen was. En die door velen als een bevrijder en een verlosser gezien werd. Nou, de echte verering, daar zullen we even aandacht aan besteden. De echte verering begint bij deze man. Keizer Augustus, de verhevene, de verheerlijkte. Na zijn overwinning op zijn rivaal, troonsstrijd als het ware zou ik het kunnen noemen, werd hij door de Romeinse bevolking als een verlosser binnengehaald. En al spoedig ging men tempels voor hem bouwen. Dat zien we hier. Degene is misschien bekend, Zuid-Frankrijk, en dan kom je dit tegen. Dit is niet in Zuid-Frankrijk. In Korinthe noemde men hem zelfs de heiland der wereld en de Kyrios, de heer. En hier ziet u dat de gestorven keizers, en dan zie je als het ware het geloof in de keizer, het aanbidden van de keizer toenemen, dat volgens het volksgeloof de keizer met zijn dood in de kring van de goden werd opgenomen. Hij beleefde als het ware een soort hemelvaart. En dat loopt allemaal uit op het gegeven wat u hier ziet. En dat is overigens nog in Rome nog steeds te zien. Voor iedereen die Rome bezoekt, raad ik aan om hier nog eens langs te lopen. Dit is, heel kort, maar hier zit een hele wonderlijke geschiedenis aan vast. Dit is de vredesaltaar van Augustus. Dat ligt tegenover zijn mausoleum waar hij begraven ligt. En hier staat eigenlijk, de geschiedenis is zo, dit vredesaltaar is in honderden onderdelen over de wereld verspreid in de loop van de eeuwen. Het is nu weer stukje voor stukje bij elkaar gebracht en het is vrijwel in zijn oorspronkelijke staat weer teruggebracht. En dat leest als een stripverhaal. En je moet je voorstellen dat die hele verering van de keizer gaat uitlopen dat hij als hoge priester hier dit vredesaltaar gaat bedienen. Hier gaat hij offeren. En dan is eigenlijk alles toegespitst op de verering van de keizer. De Senaat heeft dat ter eer als het ware van deze Augustus dan ook laten te bouwen. De keizercultus was nu geboren. En dat heeft zich voortgezet tot aan keizer Constantijn. Christenen worden zoals alle andere onderdanen van het Rijk verordend de genius van de keizer te aanbidden. Het is niet zozeer de keizer zelf, maar het is een genius. Dat is als het ware de beschermgeest van de keizer. Heel vaak afgebeeld als een slang. Dat ziet u hier op een fresco in de opgraving in Pompeji. Daar zie je een huisaltaar, wat van de Romeinen thuis hadden, waar gebeden en offers voor neergelegd werden. Nou, in de keizerlijke genius werden het ideale en de volkskracht van het Romeinse Rijk vereerd. Tevens de inwonende macht van de keizer zelf. Offeren aan de genius, die afgebeeld is als de slang, je ziet Augustus in het midden staan, en de kransen zijn de kroning als het ware van Augustus, en de genius van de keizer moest aanbeden worden, dat is dus de slang. Ja, het zal duidelijk zijn dat voor de christenen hier het breekpunt gaat liggen. Tot verbazing van de Romeinen overigens. Want ze begrepen niet dat men naast Christus dan ook niet even een offer voor de keizer brengen kon. Dat offer was wel verplicht. Het offer voor zijn beeldenis wordt het bewijs, en daar gaat het nu gevaarlijk toespitsen. Het wordt het bewijs, het ultieme bewijs van ben je loyaal aan deze staat, ja of nee? Nou, dan komt het echt. Christus woord, gij kunt geen twee heren dienen, stond hij natuurlijk lijnrecht tegenover. Als in 189 in Carthago de proconsul Virgilius Saturnius aan verschillende christenen, waaronder een zeker Spiratus, die notabene moet je voorstellen, daar wordt hij voor de rechtbank gedaagd, en dan komt hij aan met een doos met rollen en boeken van Paulus. Nou, niet bepaald bang om zo daar te verschijnen. Dan wordt er gevraagd aan deze christen, zweer bij de genius van onze Heer der Heren. Dan antwoordt Spiratus namens al de arrestanten die ook nog bij waren. Wij kennen geen imperium van dit heelal. Wij kennen alleen onze Heren. Koning der koningen en de Heren van alle volken. En deze Saturnus probeert urenlang om deze christenen toch te van overtuigen van hun dwaasheid. En hij gebruikt woorden als volslagen waanzin en totale onzinnigheid. Je proeft als het eigenlijk het onbegrip bij deze Romeinen. Ze konden er geen kop of staart aan krijgen in de cultus van deze christenen. Ze begrepen die vorm van aanbidding ook helemaal niet. En zo'n leven als christenen diende dan ter bescherming van de Romeinse zeden. Dat moest verboden worden. Alle gearresteerden beleden Ten slotte de gehate uitdrukking, ik ben christen. En daarmee bezegelden ze eigenlijk altijd hun eigen vonnis en werden ze vaak onthoofd. Want in de loop van de tijd was de keizercultus in het uitgestrekte en aan alle kanten door de barbaren bedreigde rijk de toetssteen van loyaliteit en politieke betrouwbaarheid geworden. Een derde motief. Ze hadden grote bezwaren om dienst te nemen in het leger. Omdat dat doordrenkt was met afgoderij. Een gedoopte christen werd ook geen soldaat. De onvoorwaardelijke soldateneed streed met de onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan God. In het leger vonden natuurlijk allerlei militaire plechtigheden plaats, waarbij heidense offers gebracht moesten worden. Bekeerde een soldaat zich tot het christelijk geloof, dan mocht hij wel in militaire dienst blijven, maar dat bezorgde hem natuurlijk allerlei gewetensproblemen. En menig bekeerde weigerde dan ook verdere dienst. Ik vond hier een mooi voorbeeld over geloofstaal en over geloofsmoed. We hebben het over de catacomben gehad, maar hier kom ik diezelfde geloofstaal weer tegen. Vond ik in een boek De Handelingen van Maximilians. Daar wordt de beproeving en de dood van een jonge man beschreven. Zijn vader wil dat hij in dienst gaat. En zijn vader brengt hem ook bij de consul. In de hoop dat hij dan wel door de knieën gaat. Die proconsul, die heet Dion. En hij weigert te aanvaarden dat hij een militair zegel moet gaan dragen. Dan kreeg hij namelijk om je nek een militair zegel. Nou, dat weigerde hij. Hij vertelde de proconsul alleen God te willen dienen. Punt uit. Dan zegt die Dion tegen deze jongen: stem ermee in om te dienen en ontvang het militaire zegel. Dan zegt hij: ik zal het zegel niet accepteren. Ik draag al het zegel van Christus, die mijn God is. Dion zegt: dan zal ik je direct naar die Christus van jou sturen. Ik zou willen, hoor een taal, hè? Ik zou willen dat u dat deed, antwoordde hij. Dat zou mijn glorie vandaag zijn. U zou me geen grotere eer kunnen bewijzen dan dat te doen. Dion sprak dan tot zijn staf: geef hem het zegel. Maar hij slaat het elke keer af en zei: ik zal het zegel van deze wereld niet aanvaarden. En als u het mij geeft, zal ik het in stukken breken. Het heeft voor mij geen enkele waarde. Ik kan geen stukje lood om mijn nek hangen nadat ik het reddende teken van mijn Heere Jezus Christus gekregen heb. Zoon van de levende God. U kent hem niet. Dan gaat hij het nog toespitsen op die man zelf. U kent hem niet. Toch heeft hij geleden voor onze verlossing. God heeft hem opgegeven als het ware voor onze zonden. Hij is degene die wij als christenen dienen. Hem volgen wij als de Heer van het leven en de bewerker van onze verlossing. Het kostte hem uiteindelijk zijn leven. Maar zijn wens verkregen. Ik denk dat dat helder is. Zo ging het heel vaak met soldaten. Hier ziet u twee soldaten. Sergius en Bacchus. Mooi weergegeven op deze fresco. Twee soldaten die allebei terechtgesteld zijn. En als een herinnering aan deze twee soldaten. Ziet u als het ware Christus centraal staan. Opgenomen in heerlijkheid. De aureool om beide heen. En zo werden ze dan herdacht. Het laatste motief, namelijk koffie drinken. Ze werden er ook van beschuldigd. En dat is een typische term, we vatten hem altijd een klein beetje anders op, maar ze werden beschuldigd van atheïsten te zijn. Weigeraars om deel te nemen aan de verering van hun godheid. Dit gegeven werd door de inheemse bevolking als een gevaar gezien. Omdat de goden geacht werden het land te beschermen en te zegenen. En wanneer nu de goden natuurlijk gingen ontdekken dat er in hun gebied mensen woonden die hen weigerden te dienen, dan zouden ze zomaar hun bescherming wel eens kunnen intrekken en rampen en onheil teweeg brengen in de samenleving. Welvaart en vrede gaat verdwijnen, onrust, oorlogen, natuurrampen, dat zou dan hun deel gaan worden. Militaire nederlagen kon je dan ook verwachten. En dat was volgens hun zienswijze natuurlijk allemaal veroorzaakt door deze christenen. Er moest dus geofferd worden. Bij weigering werden ze zelfs als zondebokken geofferd om de vertorende goden gunstig te stellen. U kent ongetwijfeld de uitdrukking, ik noem het om maar even, Tertullianus, een kerkvader, die schreef toch spottend: als het water van de Tiber zo hoog staat dat het over de kade stroomt, als de voorjaarsvloed van de Nijl uitblijft, als de aarde beeft of als er hongersnood en pest is, roept iedereen de christenen voor de leven. Wij moeten ons natuurlijk de Romeinse wereld niet voorstellen naar het beeld van de moderne westerse samenleving met haar scheiding tussen kerk en staat. Godsdienst blijkt in deze wereld een vanzelfsprekendheid te zijn. En daarom waren de Romeinen ook zeer conservatief ingesteld. Ze steunden op eeuwenlange tradities. Ze vonden dit muurlichterij en ze waren er in principe bang voor. Ik heb het al eerder over die gewetenskwestie gehad. Ze vonden het ook een dwaze godsdienst. Men vereert daarin een misdadiger, wiens leven aan het kruis geëindigd is. Bovendien zijn de onderlinge relaties van de christenen ook zeer bedenkelijk. Ze houden van elkaar voordat ze elkaar echt kennen. En hij uit ook, dat wordt er heel vaak gedaan, de beschuldiging die ook wel tegen de Joden werd ingebracht, dat de christenen de kop van een ezel aanbaden. Dan moet je eens even het volgende letten. Dit is graffiti, antiek graffiti. Gevonden in een opleidingscentrum voor hovelingen, de Palatijnse heuvel in Rome, ook overigens weer te bezichtigen daar. Het zou hierbij gaan om zeg maar, een opleidingscentrum, zeg maar. Het stelt een gekruisigd persoon voor met een ezelskop, waarnaast een andere figuur in een houding van aanbidding is gekrast. Alexamenos aanbidt zijn God, staat er dan bij geschreven. Maar hij heeft ook nog iets teruggeschreven toen hij die graffiti gezien heeft. Dan zegt hij wel, maar Alexander blijft trouw. Dat is ook geloofstaal in zo'n omgeving, als je dat dan weer ook weer in durft te krassen als het ware. Deze laster was namelijk al eerder tegen de Joden geuit. In de annalen van Tacitus kom je dat tegen. En dan werd het nu ook op christenen toegepast. De ezelskop, waar komt dat dan vandaan? Wel, wat had met de Joden te maken? Het verhaal ging namelijk dat de Joden op hun reis vanuit Egypte naar het beloofde land geholpen zouden zijn in de woestijn, in leven gehouden zouden zijn. Ik wil dit hele verhaal besparen, maar in ieder geval door wilde ezels in deze woestijn. En dat zou dan een gebruik zijn wat de christenen overgenomen zouden hebben. Nou, en de christenen werden gezien als een soort, zeg maar, een vervolg, een Joodse secte. Dus het werd nu overgedragen op Jezus. Kerkelijke edicten gingen nu de christelijke godsdienst om de genoemde redenen waar we het nu over gehad hebben, verbieden. Niet alles gaat dus echt leiden tot de vervolging. Waar we het na de pauze eens over gaan hebben. Niet in die zin dat er sprake was van systematische vervolging, want we hebben daar wel eens een beetje een verkeerd beeld van. Dat hebben we met de catacomben ook gezien. En over de aantallen enzovoort enzovoort. Maar het waren niet zozeer de keizers die dan de opdracht gaven, maar meer gewoon de provinciale bestuurders, aan wie de uitvoering van de allerlei edicten overgelaten werd. Na dit wat algemene gedeelte, zeg maar, toch een beetje de context schilderen van wat na de pauze gaan doen, wil ik dus na de pauze het een en ander gaan concretiseren. Het is vanavond ook niet de bedoeling dat ik allerlei martelaren langs ga lopen, want als ik zo even rondkijk, dan moet ik zeggen van, hier zit de generatie van, ja, mag ik het zo noemen, de generatie van, op een enkele uitzondering na, van de kerkgeschiedenis van Vreugdeheel en het martelarenboek. Dus bedoel, daar hoef ik niet allerlei in details te treden, maar ik denk dat het goed is dat we nu even eerst gaan pauzeren. Iedereen voorzien van koffie. We gaan vervolgen en nu gaan we, ja, als ik het vergelijk zeg maar, van voor de pauze, toch wat praktischer invullen. Daar laat de titel natuurlijk ook allerlei ruimte voor. We komen in het tweede gedeelte regelmatig nu de naam van martelaar tegen. En ik wil toch eigenlijk met u eventjes over het begrip martelaar even nadenken. Hopelijk maakt u ook direct de verbinding naar wat de titel ook was, de wolk van getuigen, waar we in onze inleidende gedachten het een en ander over gezegd hebben. Al direct vanaf het begin van de christelijke kerk keken de eerste christenen met ontzag naar bepaalde geloofsgenoten. Vanwege hun uitzonderlijke positie, vroomheid of, je zou kunnen zeggen, een heroïsch einde van deze mensen. In eerste instantie waren dat natuurlijk de mensen die in nauw contact met de Heer Jezus hadden gestaan. En dan denk ik natuurlijk, dat denkt u wel met me, dat zijn natuurlijk de 12 apostelen. Maria Magdalena, Maria, de moeder van de Heer Jezus. Nou, deze dicht bij de Heer Jezus staande figuren. Ze werden niet officieel heilig verklaard, maar wel zo beschouwd. Het waren ook voorbeeldfiguren voor hun geloof. En dat zien we ook, als ik, ja, ik grijp af en toe even terug op die catacomb, want dat is nog een beetje het favoriete onderwerp. Maar een aantal fresco's laten dat ook zien. U ziet dat hier, waarin in deze fresco duidelijk te zien is een martelaar in het midden en een martelaar die aanbeden wordt. Dus het gaat al vormen vertonen van het aanbidden van martelaar. Het loopt ook minder goed af. Hier kijkt de onthoofding ook van een martelaar. En hoe die martelaren een rol spelen, daar vond ik nog een mooi voorbeeld van. Dan zie je dat dat nog niet uitgestorven is. Maar ik zag een fragment van een preek van Paus Franciscus, die een half jaar geleden ongeveer gehouden heeft. En dan zegt hij dat de martelaren de grootste kracht van de kerk vormen. Zonder, zegt hij dan, het herdenken van martelaren, zegt hij, ja, dan gaat hij heel ver, dan zegt hij, is er geen hoop voor de kerk. Een kerk zonder martelaren noemde hij een kerk zonder Jezus. Nou, hier hoor je als het ware de echo even van het verleden. Hoe die martelaren in die toenmalige wereld een rol gaan spelen, dat vind je natuurlijk in allerlei kerken, met name in Italië, is er nog een machtig voorbeeld van. Dit was ook van de vakantie van vorig jaar in de kerk de San Apollinare, Nuovo, ook weer de Ravenna, dat heb ik vroeg christelijk helemaal uitgespit als het ware. En dan kom je deze muur mozaïeken tegen. En hier zie je dus weer heel duidelijk de overwinningskrans. Dat was toch een belangrijk symbool voor deze mensen. En die daar heel groot in die kerk afgebeeld zijn. Er is dus geen onderdeel in deze kerk of die is beschilderd. En het is echt een geweldige plaat. Ik kan u deze kerk van harte aanbevelen. En hier zie je de mannen, die doen ook mee. En dat is dan zo in deze kerk. Dus je werd tijdens een dienst voortdurend herinnerd aan een, je was als het ware als een wolk van getuigen, als een wolk van martelaren had je om je heen. En dat laat die kerk heel goed zien. In tweede instantie begon men de talloze martelaren gedurende de christenvolging te vereren. We gaan als het ware dan een stap verder. Ze zouden volgens de eerste christenen direct in Gods hemelse heerlijkheid worden opgenomen. En dat zie je ook in de catacomben als ze heel dicht bij deze martelaren begraven wilden worden. Ze wilden daarbij zijn, aan een minuut. Om hun moed en hun vroomheid vormden ze een voorbeeld voor de gewone christen om te volharden in het geloof, ook in tijden van tegenspoed en gevaar. En het kan heel ver gaan met deze vereering. U ziet, daar kwam ik nog in Wenen in een oude kerk het volgende tegen. En dan, nou, Wenen heeft genoeg kerken, maar in een van die kerken kwam ik dit tegen. En dan gaat het zover dat men zelfs een martelaar, een heilige, uit die catacomben gestolen heeft. Overgebracht heeft naar West-Europa, zeg maar. In dit geval naar Wenen. En daar tentoongesteld. Het is een beetje een luguber zicht, maar ik bedoel, het geeft aan hoe men tegen deze martelaren aankeek. Het woord martelaar komt van het Griekse woord martyr, wat getuige betekent. Een getuige van Jezus Christus werd in de vroege kerk vaak vervolgd. Getuigen zijn en gefolterd worden tot de dood erop volgt, waren begrippen die zo over elkaar heen gingen schuiven dat ze als het ware identiek gingen worden. Vandaar dat in het Latijnse Westen het Griekse woord martyr overnam, uitsluitend in de betekenis van martelaar. Nou, en in de vroege christelijke kerk krijgt dit woord, zoals we al gezien hebben, een hele speciale betekenis. Je kunt zeggen dat een man als Stefanus een getuige is geweest in de tweevoudige betekenis. Hij was Christus getuige, maar ook een martelaar. En Lucas tekent dan ook het martelaarschap van Stefanus in het verlengde van de kruisdood van Christus. Ook Stefanus riep, Heer, reken hun deze zonde niet toe. Maar Stefanus was natuurlijk niet de eerste martelaar. Ik denk dat Johannes de Doper geweest is. En hoe luid heeft deze Johannes de Doper niet getuigd, zie het lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. Hij had van Jezus getuigd en velen gedoopt. Hij werd martelaar en is onthoofd hier in deze brug Margerus, vlakbij Jeruzalem. Nou, die geschiedenis kennen we, maar dit is een reconstructie van de burcht waar Johannes dus zijn leven gelaten heeft. Paulus onderging hetzelfde lot. Hij werd onthoofd ten tijde van Nero. En moeten we ook niet denken aan de apostel Johannes. Hij werd door keizer Domitianus naar het eiland Patmos verbannen om het woord Gods, zoals het er dan staat, en om de getuigenis van Jezus Christus. Hij noemt zichzelf dan ook medegenoot in de verdrukking. En in het koninkrijk. En in de lijdzaamheid van Jezus Christus in Openbaring noemt dat. Deze Johannes zag ook de zielen van hen die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus. En om het woord van God. En hier zie je verder hoe de martelaren in de belangstelling stonden. Dit zijn de goudglazen die uit de catacomben afkomstig waren. U weet nog, die glazen die gebruikt werden voor de eucharistie en de herdenkingsbijeenkomsten. En dit zijn dus de bodem. Maar je ziet elke keer weer de kroning door Christus van de martelaren. Buiten de Bijbel noem ik de volgende onder ons toch wel bekende martelaren. En enkele moet ik natuurlijk heel iets van zeggen. Ik denk aan bisschop Ignatius. Hij leefde in de tijd van zeg maar, Johannes de Apostel. En tijdens een felle plaatselijke christenvervolging in de stad werd deze bisschop vanwege zijn leidinggevende rol, dat is natuurlijk altijd handig als je de leidinggevende mensen eruit haalt, in de christelijke kerk gevangen genomen en vanuit Antiochië op transport gesteld naar Rome om gedood te worden. Om daar, zoals ze dan zeggen, in het Colosseum, wat u net ook gezien hebt, ad bestias voor de leeuwen geworpen te worden. En onder bewaking van 10 soldaten werd hij op transport gesteld naar Rome en daar stierf hij omstreeks het jaar 100 als martelaar. Maar, daarom noem ik hem ook eventjes, hele merkwaardige brieven deze Ignatius geschreven, toch wel mooi. Op deze lange reis naar Rome schrijft hij enkele brieven aan de oudste van de christelijke gemeentes die hij op zijn reis zou ontmoeten. En dan, nou hier ziet u dan het einde van Ignatius, maar tijdens een oponthoud in Smyrna schreef hij een brief aan de gemeente in Magnesia en in Rome. En vanuit Troas zond hij brieven aan de gemeente van Philadelphia en in die van Smyrna. En ik citeer hier de gedeelte uit. Dat is ongelooflijk, vind ik zelf. Zonder hem mag ons niets passen. In hem draag ik mijn ketenen, geestelijke parels. Hopelijk kan ik daarmee opstaan dankzij uw gebeden en hopelijk heb ik aan die gebeden altijd deel. Dan hoor ik bij de erven van de christenen van Efeze, die het altijd met de apostelen eens zijn geweest in de macht van Jezus Christus. Gaat ie. Vuur en kruis en hordes wilde beesten en verminking, vierendeling, botversplintering, amputatie, vermaling van heel mijn lijf, de boze folteringen van de duivel, kom er over me heen, zolang ik Jezus Christus maar bereik. De grenzen van de kosmos, de koninkrijken van de wereld hier, ze zeggen mij niets. Voor mij is het prachtig om te sterven in Jezus Christus. Liever dat dan te heersen over de totale grenzen van deze wereld. Hem zoek ik. Voor ons is hij gestorven. Hem wil ik. Voor ons is hij opgestaan. Mijn baren zweeën, zegt hij, zijn aanstaande. Hij wil graan van God worden, zo zegt hij dat dan. Vermalen door de kaken van leeuwen en tijgers in de arena. Ik hoop dat ik mag genieten van de wilde beesten die voor mij zijn klaargezet. En ik bid dat ze me vlug zullen aanpakken. Ja, ik zal ze vleien, dat ze mij vlug zullen verorberen. Niet zoals bij sommige anderen, dat ze niet durven aan te raken. En ze wilden dat dan niet uit eigen beweging, dan zal ik ze dwingen. Hij schrijft ook een brief vooruit naar de christengemeente van Rome, dat ze zijn martelaarspalm, en dan ziet u hoe belangrijk dat onderdeel elke keer weer opnieuw is, die krans, die kroon, niet moeten proberen hem te ontfutselen door hem proberen vrij te krijgen. Door hem voor hem te gaan pleiten. Want voor Ignatius is de toekomst duidelijk. Hij zal in de arena tegen de wilde dieren vechten en door hun tanden als graan vermalen worden. En dan zegt hij, zo zal ik zuiver brood voor Christus bevonden worden. Hij schrijft ook een persoonlijk getuigenis aan bisschop Polycarpus. Ook een naam die onder ons wel bekend is. Ik heb eigenlijk een beetje de bekendste genomen. Hij moedigt zijn collega Polycarpus, bisschop van Smyrna, in dichtvorm als volgt aan. Er komt ook het thema van die arena weer terug. Draag de ziekte van alle mensen. Wees een volmaakt atleet, zegt hij dan. Waar groter inspanning is, daar is veel winst. Want Ignatius heeft de tijden gewogen en kijkt naar hem die boven de tijd is. En dan zegt hij, vindt het zelf heel mooi, de tijdloze. De onzichtbare. De zichtbare om ons. De onaanraakbare. De niet-leider die geleden heeft om ons. Die in alle opzichten heeft volhard om ons. Hier ziet u hoe de dood van Ignatius nog verder afgebeeld is. Maar wie was nou die Polycarpus? Nou, Polycarpus was bisschop en bezat een groot gezag in de gemeente van Klein-Azië. Tijdens zijn episcopaat brak er felle vervolging rond uit. En ook Polycarpus werd gearresteerd en stierf in het stadion van Smyrna de marteldood. Een leerling van de apostelen, zegt de traditie. Men neemt zelfs aan dat hij een zeer nauwe relatie heeft gehad met de apostel Johannes. Polycarpus weigert de keizer te aanbidden. Er was namelijk in Smyrna een grote tempel neergezet. Tempel van de godin Roma. Waarin de keizer als god werd vereerd. Het schijnt dat de Joden een compromis met deze keizercultus weer hadden gesloten. Vanwege dat daarom hun synagogen door de Romeinen gespaard zijn gebleven. De christenen deden hier niet aan mee. En het gevolg was dat Polycarpus veroordeeld werd tot de dood op de brandstapel. Nou, ik laat even de gemeente van Smyrna nu zelf aan het woord. Dat is mogelijk omdat een jaar na de dood van Polycarpus de gemeente van Smyrna een zeer uitvoerig verslag over de martelgang van hun voorganger gezonden heeft aan de naburige gemeentes. En dat verslag is bewaard gebleven. Het is een van de oudst bewaarde en goed gedocumenteerde martelaarstukken. Nog niet zo lang geleden kon ik de hand leggen op een prachtig boekje over waar een aantal van deze martelaarsakten in beschreven staan. En dan zie je eigenlijk als het ware een soort rechtbankverslag, heel gedetailleerd, hoe het gegaan is. Daarom weten wij ook heel goed wat er zich afgespeeld is. Deze akten werden opgesteld uit de behoefte om, als er vervolging was, andere gemeenten op de hoogte te brengen van wat er was voorgevallen. Daar konden ze dan ook troost uitputten uit wat er gebeurd was, wanneer zij onder dergelijke omstandigheden moesten leven. Verder was het ook de gewoonte de dag waarop een martelaar was gestorven te vieren als zijn verjaardag en in herinnering te houden. Dat gebeurde oorspronkelijk alleen in de gemeente waartoe de martelaar had behoord. Later werden deze dagen gevierd in de kerk zelfs, in haar geheel, met hele nauwkeurige omschrijvingen daarvan. Voor de opstelling van deze martelaarsakte maakte men dus ook gebruik van de stukken voor de rechtbank. Dikwijls ook wat de gevangenen kort voor hun dood zelf nog hadden genoteerd. Daarom weten wij vrijwel woordelijk wat is voorgevallen bij de dood van Polycarpus in het jaar 160. Ook van Perpetua, een naam die ook niet onbekend zal zijn, denk ik, een martelares uit Frankrijk, jaar 2002 of 202, bezitten we dergelijke aantekeningen van haarzelf uit de gevangenis. Geweldig mooi om te lezen, indrukwekkend om te lezen. Hoe de mensen onder die omstandigheden dit soort dingen aan het papier konden toevertrouwen. Daar spreekt een geloofwaardig verbazend. Levendig beeld geven ze van de vreselijke bedreigingen die mensen ondergingen. Het afschuwelijke lijden waar de christenen als het ware gedurende deze eerste drie eeuwen aan onderworpen waren. Ik lees iets uit deze martelaarsakte voor. Toen Polycarpus, en het zal geen onbekende geschiedenis zijn, ik noem het toch even. Toen Polycarpus de renbaan, waar de spelen plaatsvonden, werd binnengebracht, werd hij voorgelegd voor de Romeinse gouverneur. En die stelde hem de gebruikelijke vragen. Hij deed met een beroep op zijn hoge leeftijd een dringend verzoek zijn geloof te verloochenen. Omdat dit geen resultaat had, zei hij: zweer bij het geluk van de keizer, kom tot inkeer en zeg: weg met de atheïsten. Dat woord atheïst hebben we het er net over gehad. Maar Polycarpus keek met een ernstig gezicht naar de in de renbaan samengepakte menigte. Stak zijn hand naar hen uit en zuchtte diep en riep, terwijl hij opzag naar de hemel: weg met deze atheïsten. De gouverneur drong aan en zei: zweer en ik zal je laten gaan. Als je maar één puntje wierook offert en zegt: de keizer is heer, maar vervloek Christus, ik laat u vrij. Nou, dan komt een van de meest bekende uitspraken die we allemaal kennen. En dan antwoordt Polycarpus: 86 jaar ben ik zijn dienaar. En hij heeft mij nooit geen kwaad gedaan. Hoe kan ik mijn koning lasteren die mij gered heeft? Als een hernieuwde poging om de bisschop tot afval te bewegen afstuit op die simpele verklaring: ik ben een christen, dan gaat de gouverneur dreigen. Eerst met wilde beesten. En als dat niet uitwerkt, met de brandstapel. Maar Polycarpus antwoordt dan: u dreigt met vuur dat slechts 1 uur brandt. En dan weer uitdooft. Want u hebt geen weet van het toekomstig oordeel. En het vuur van de eeuwige straf die de goddelozen te wachten staat. Doe met mij wat u wilt. Daarna stond de gouverneur zijn heraut naar het midden van de renbaan om 3 maal te roepen: Polycarpus heeft bekend dat hij een christen is. En nadat de heraut dit gezegd had, schreeuwde de hele mensenmassa, heidenen zowel als joden, hier zie je de tegenstelling, ook die dus in Smyrna woonden in onbeheerste woede, hij is de leraar van Klein-Azië, de vader van de christenen. Hij is het die onze goden neerhaalt en veel mensen leert niet meer te offeren. En luid schreeuwend vroegen ze daarop aan de organisator van de Spelen, en zeker de Philippus, om de leven op Polycarpus los te laten. Philippus zei dat hij dit niet kon doen, omdat de gevechten met de wilde dieren afgelopen waren. Toen begonnen ze als één man te schreeuwen dat Polycarpus dan maar verbrand moest worden. En sneller dan men vertellen kan, gebeurde dat. Onmiddellijk haalde men uit de werkplaatsen en de badinrichting die overal voorhanden zijn, hout en takken. En dan ziet u hier de voorstelling, zo stierf Polycarpus op de brandstapel. Overigens nog heel mooi, dat volgens de legende uiteraard het vuur om Polycarpus heen ging. En dat men uiteindelijk het vuur raakte hem niet. En heeft men uiteindelijk met een dolkstoot heeft een einde aan zijn leven gemaakt. Een feit is dat de Joden zich niet afzijdig houden in heel deze kwestie. De Joden van Smyrna, daar is nog iets van bewaard gebleven. Dat ziet u hier, de Bima. Het verhoogde gedeelte waar vandaan de Torah gelezen werd, die is nog bewaard gebleven uit deze synagoge van de Joden in Smyrna, die dus mede een behagen hadden, om het nou zo maar eens te zeggen, in de dood van Polycarpus. Nou, tot zover het verslag van de gemeente te Smyrna. Nou, was het hier voorgaande nou specifiek toegespitst op de marteldood van Polycarpus? De martelaars akten uit die tijd geven ook een inkijk van meer algemene aard. Ze leggen sterk de nadruk op het lijden van de martelaar als het lijden van het gehele kerklichaam. Gesymboliseerd in het geven van de vredeskus. En die kus komt ook regelmatig ook in het Nieuwe Testament voor. Denk maar aan de brieven. In de eerste eeuwen heeft zich dan ook een echte theologie van het martelaarschap ontwikkeld. De martelaren waren er zich namelijk ook diep van bewust dat zij leden en stierven als ledematen van Christus zelf, van zijn lichaam. En dat dus Christus zelf in hen leed en overwon. Een bekend lied in die tijd zegt dan ook: uw overwinning vieren wij, Heer. Uw machtige triomfen verkondigen wij. Dus dan wordt het allemaal overgeheveld naar Christus. Dit bewustzijn van de vereniging met Christus in het martelaarschap vinden we telkens uitgesproken in deze akte. In deze akte vinden we dan ook heel veel voorbeelden van martelaren die op het hoogtepunt van hun martelaarschap de echte tegenwoordigheid van Christus ervaren en die hen uittilt als het ware boven henzelf. Christus doet in de martelaren zijn lijden en overwinning openbaar worden. Het wordt als het ware een soort, daar moet ik omschrijven, het is als het ware een soort paasgebeuren. Die eenheid zien wij mooi uitgebeeld en weerspiegeld bijvoorbeeld in de catacomben van Domitella. Dat zie je hier, waar op het gewelf een druivenwingerd is aangebracht. En dit is nu bij uitstek het eenheidsteken van Christus en de martelaar. De martelaar wordt in Christus bevonden. Ik ben de ware wijnstok, gij zijt de ranken. Dat is het geheim van alles. Dat zie je ook hier nog een keer weerspiegeld. Dit zijn dus allemaal, dit is weer een mozaïek, een vroegchristelijke kerk. Ik meen op mijn hoofd dat deze in Albanië is. En hier ziet u ook weer een aantal andere elementen die erin zitten. Je ziet weer de bron van levend water in het midden. U ziet ook weer hier de druiventros. De wijnstokken en de ranken en de vruchten en de pauwen van het eeuwige leven. Je ziet er eigenlijk alles een beetje samengebald in dit hele gebeuren. Uit deze akten zijn ook een aantal andere aspecten af te leiden van volstrekt eigen spiritualiteit van de martelaren. De onder ons welbekende dominee Baars heeft een prachtig boekje erover laten verschijnen. De spiritualiteit in de oude kerk. En dan noemt hij een aantal dingen, daar wil ik u toch eventjes meegeven. In de eerste plaats, de martelaren zagen hun lijdensweg in een hoger eschatologisch licht. Het ging ten diepste niet om lastenpraat of beschuldigingen van mensen of de folteringen van de Romeinen. Het waren slechts instrumenten in de handen van de vorst der duisternis die het koninkrijk van God te gronden wilden richten. Zij beleefden hun lijdensweg als een geweldige krachtmeting met de Satan. destijds vaak aansprekend weergegeven met het beeld van twee atleten die met elkaar worstelen in de arena. U ziet hoe vaak dat terugkomt. Het tweede wat hij dan zegt, is het gaat over de volharding. Zij haasten zich door hun marteldood heen naar de eeuwige gemeenschap met Christus. En lieten zo een voorbeeld na voor hen die achterbleven. Dat viel ook de heidense omstanders op. Zij noemden dat dan ook onbegrijpelijke halsstarrigheid. En het derde wat hij daar noemt, trouw blijven aan het woord van God. En aan de belijdenis van de naam van Christus. Ze hoefden die weg niet alleen te gaan. Dan komt dat weer terug bij de wolk van getuigen. En tenslotte noemt hij vier het verlangen naar de hemel. En een vooruitzicht op de eeuwige heerlijkheid. De kroon der heerlijkheid wacht. En wie denkt niet aan die prachtige tekst in 1 Petrus 1. De onverderfelijke erfenis. Nou, dat hoef ik u niet verder uit te leggen. Maar het is altijd eens goed om die volgende verse nog eens heel goed te lezen. Een groot gevaar waaraan niet ontkomen is, bestond uit het feit dat er als het ware, ja, moet ik noemen, een soort geestelijke rangorde is gaan ontstaan. De martelaren werden in de loop van de tijd steeds meer verheerlijkt en aanbeden. Nauwkeurig historisch onderzoek laat zien dat er gedurende de eerste drie eeuwen van de jaartelling zo'n vier, en nu gaan we het even concretiseren naar de periode van de vervolging, zo'n vier omvangrijke, systematische christenvervolgingen geweest zijn. Die betroffen overigens nooit het hele Rijk. En waren ook nog eens een keer van redelijk korte duur. We hebben daar soms misschien wel eens een klein beetje verkeerde voorstellingen van. Zowel wat aantallen als duur betreft. Uitgezonderd, de laatste, met de keizer Diocletianus. Natuurlijk zijn die vier ernstig genoeg. Maar gelukkig genoten de christenen in de eerste eeuwen in landen en provincies waar ze woonden een relatieve rust. Behalve als er lokaal of gewestelijk iets aan de hand was, dan werd er altijd bij hen gezocht naar de oorzaak. Uit die vier periodes kiezen we naar ons idee kenmerkende optredens met elk voor de christenen weer speciale gevolgen. Elke keizer kiest als het ware zijn eigen accenten in deze vervolging. Nou, dan gaan we tenslotte naar deze vier periodes even kijken. De eerste vervolging, dat is onder ons wel een van de bekendste natuurlijk, de vervolging onder keizer Nero. Begon in het jaar 64. Aanleiding was de brand van Rome, waaraan ongeveer 2/3 van de oude stad ten prooi viel. En hoe die brand ontstaan was, weten we eigenlijk allemaal wel. De Romeinse historicus Tacitus die drukt zich nog zeer voorzichtig uit door toeval of bevel, zegt hij dan. Maar andere auteurs als Plinius en Sueton beschrijven Nero zelf als de grote brandstichter. Tot meerdere glorie moest deze stad weer opgebouwd worden. De keizer wilde door de nieuwe geweldige bouwen zich een naam maken. Omdat het gerucht dat keizer Nero zelf in brand heeft gestoken steeds meer onder de bevolking verbreid werd, zocht Nero andere schuldigen. En mede gevoed door de latente haat tegen de christenen, gingen zij dus als zondebok fungeren. En Tacitus schrijft dan in zijn annalen het volgende: nog door menselijke hulp en door schendingen van Nero, nog door zoenoffers aan de goden, liet zich het smadelijke gerucht uitbannen dat de vuurzee op bevel is aangestoken. Om daaraan een einde te maken, schoof de keizer de schuld op de van schandaden gehate mensen die het volk christenen noemt. En hij strafte hen onder uitgezochte martelingen. Men greep eerst degenen die het openlijk beleden hadden, door middel van het aangeven van het volk. Het waren een groot aantal mensen. Men bevond hen weliswaar niet schuldig aan de brandstichting, wel echter met de algemene mensenhaat. En bij hun terechtstelling dreef men ook nog de spot met hen. Hieruit blijkt dat Tacitus de christenen wel schuldig acht tegenover de staat. En dat ze daarom alleen al de meest ongehoorde bestraffing inderdaad verdienden. Maar zijn conclusie is wel dat ze niet werden omgebracht voor het heil van de staat, maar geofferd werden aan de wreedheid van een enkeling. Nou, dan denk ik dat dit een plaats is die heel erg bekend is. En een van de meest gruwelijke plaatsen eigenlijk in de hele christenvervolging. Men naaide de christenen vast in vellen van wilde beesten. Liet hen door honden verscheuren. Anderen werden gewikkeld in een soort kleding die met was en pek en andere middelen en brandbare stoffen bestreken was. Terwijl een staak onder hun kin werd bevestigd om hen rechtop te laten staan. Vervolgens werden ze tegen het vallen van de avond in brand gestoken. En de fakkels dienden de tuinen van publiek vermaak. De onmenselijke wreedheid verzon steeds weer nieuwe soorten van foltering om met name ook de bloeddorstige Nero te bevredigen. Ook de apostelen Petrus en Paulus lieten het leven in deze tijd. Wij bezitten vrijwel geen enkele aanwijzing wat nou exact de reden is geweest dat Petrus en Paulus ter dood gebracht zijn. We weten alleen dat het in Rome gebeurd is. Na de dood van Nero hielden de vervolgingen op en volgde er 30 jaar van relatieve rust voor de christenen. De christelijke geschiedschrijver Eusebius kijkt in de 4e eeuw met afschuw terug op de man die het aandurft, zo zegt hij dan, de wapenen op te nemen tegen juist die godsdienst die de ene almachtige God erkent. Nero was de eerste keizer die zich als vijand opstelde tegen de vrome dienst aan God. Tijdens deze vervolgingen onder Nero zijn er wel een aantal bekenden omgekomen. Ik noem ze, Petrus en Paulus natuurlijk, Andreas, de apostel, die is in Achaïe gekruisigd. Filippus, de apostel, Hierapolis, in het huidige Turkije, gemarteld. En die basiliek van Filippus is ook nog te bezoeken. Heel indrukwekkend daar boven op de heuvel. Bartholomeus, de apostel. En dan een aantal diaken, zoals Prochorus, Nicanor en Parmenas. Dus het zijn wel een aantal gezaghebbende mensen binnen de christelijke gemeente die toen het leven gelaten hebben. En hier zien de mensen zich tijdens de vervolging als het ware in beeld gebracht, zeg maar, verschuilen in de catacomben. Dan krijgen we de vervolging van Domitianus. Deze Domitianus staat in de christelijke traditie bekend als de tweede grote vervolger. Het was een gefrustreerde en bijzonder arrogante man die absoluut alleen maar aangesproken wilde worden met Dominus et Deus. Met andere woorden, Heer en God, en door niets anders. En om dat ook te onderstrepen liet hij in de tempel voor zich bouwen in Efeze. En daarin bevond zich dan ook een levensgroot beeld van hem dat veel Efeziërs moesten aanbidden. Het was een wantrouwend en lafhartig man die door een systeem van spionnen de christenen liet opsporen om door hen berecht te worden. En daarmee deinsde hij ook niet voor terug om zijn eigen familie om te brengen. Er ontstond een waar schrikbewind waar talloze Romeinen, en niet alleen de christenen dus ook, maar de Romeinen zelf, zonder proces het leven lieten. In zijn kerkgeschiedenis schreef bisschop Eusebius, Domitianus die zich wreed gedroeg tegen velen en een groot aantal mensen van goede komaf en goede reputatie ten onrechte ter dood liet brengen en vele andere gerespecteerde mensen uit Rome verbanden onder verbeurd verklaring van hun bezittingen, volgde uiteindelijk ook Nero's voorbeeld, en dan komt hij weer de conclusie, in diens haat en vijandigheid jegens God. En hij is niet de enige bron die Domitianus beschrijft. Cassius Deo schreef dat Domitianus zelfs zijn neef Flavius Clemens had veroordeeld op grond van atheïsme. Hij voegde daaraan toe dat de aanklacht gebruikelijk was voor mensen die zich tot het jodendom hadden bekeerd. Jodendom en christendom was voor Deo waarschijnlijk nog één groot pot nat, maar hij onderscheidt het helemaal niet. Want Flavius Clemens was geen jood, maar was een christen. En dat blijkt ook uit het feit dat in het landgoed van zijn vrouw, Domitella, waar we net de plafond gezien hebben, daar een christelijke catacombe zich bevond. Tijdens de bloedige verdrukking en vervolging van christenen onder Domitianus zijn onder meer de volgende bekende gelovigen omwille van hun geloof in Christus omgebracht. Timotheus en Antipas, de getrouwe getuigen van Jezus Christus, zoals het genoemd wordt in Openbaring. In de tijd van Domitianus valt ook de verbanning van de apostel Johannes naar Patmos. En op een verborgen manier schrijft Johannes over deze keizer, waar hij schrijft over het beeld van het beest aanbidden. Dan duidt hij dus op deze keizer. Hij gebruikt daar nog veel meer dingen voor, kom ik zo op. Hoewel sommige uitleggers van mening zijn dat het boek Openbaring geschreven is in de tijd van Nero, vermoeden de meesten dat dit boek geschreven is in de tijden van, zeg maar, de christenvervolging onder Domitianus. De laatste opvatting is onder meer gebaseerd op uitlatingen van Irenaeus, een schrijver uit de 2e eeuw, die vertelt dat Johannes zijn openbaringen ten tijde van Domitianus' regering ontvangen heeft. Bovendien lijkt de christenvervolging onder Nero zich beperkt te hebben tot Rome, terwijl in het boek Openbaringen de christenvervolging in heel Azië op het oog heeft. Daar liggen de 7 gemeentes tot wie Johannes, zeg maar, zijn brieven richt. In dit gebied is trouwens de keizercultus altijd in het oostelijk deel van het Rijk sterker vertegenwoordigd geweest, sterker tot uiting gebracht dan in het westelijk deel. Onder over die verdrukking lezen we het hele boek Openbaringen door van deze man. De keizer die christenen vervolgt wordt aangeduid als in hoofdstuk 13 van Openbaring als het beest. Dat regeert vanaf de zeven bergen, zeg maar. Een verwijzing naar de stad Rome, zoals je weet, op zeven heuvelen gebouwd is. Het beeld lastert God door zichzelf God te noemen. Hoofdstuk 13. Het voert oorlog tegen de gelovigen. Het zijn allemaal dingen die op deze keizer geënt zijn. Het verlangt dat het aanbeden wordt. Laat beelden van zichzelf oprichten. Dat zie je elke keer in hoofdstuk 13 terug. En maar de troost die dit visioen geeft, is dat de macht van het beest begrensd is. Straks zal hij met al zijn aanhangers in een poel van vuur geworpen worden. Keizer Domitianus kan vanaf zijn troon in Rome veel kwaad en onheil uitrichten. Maar de toekomst is aan hem die op de troon in de hemel zit. Hoofdstuk 20. Hij komt straks weer om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. Domitianus wordt hierin getekend in Openbaring als het beeld van alle die christenen vervolgen. Ja, en dan zie je ook heel snel legendevorming ook hierover komen. In de Sint-Jacobskerk in Antwerpen, dan zie je eigenlijk hoe het eerst met Johannes gaat aflopen. Je ziet hier Johannes in een ton met kokende olie. De keizer erbij en de senaat. Gaan zien. Hij komt ongeschonden uit deze kokende pot met olie weer tevoorschijn. En dan besluit men hem alsnog zeg maar, te gaan verbannen naar Patmos. En deze legende is overigens beschreven door Tertullianus. Dan Decius. Decius wil Rome hervormen, want onder zijn voorgangers was het Romeinse Rijk sterk in verval geraakt. Rome wordt namelijk langs de grens bedreigd door allerlei andere volken. Ook Decius is ervan overtuigd dat hij het Rijk van binnenuit moet reinigen, zodat de Romeinen stand kunnen houden tegen de gevaren van buitenaf. Naar elke stad, en dat is een gevaarlijke maatregel, komen er nu. Naar elke stad in het Romeinse Rijk vaardigt hij een edict uit. En hierin gebiedt hij, en nou gaat het klemmen voor christenen, dat iedereen weer de klassieke goden moet gaan vereren. En volgens Decius is het namelijk een straf van de goden dat het Romeinse Rijk te maken heeft met zoveel bedreigingen. Iedereen moet dus een offer gaan brengen aan de klassieke goden, niemand uitgezonderd, op de Joden na, want daar zitten niet op te wachten op opstanden, daar hadden de Romeinen toch een beetje gevoelig voor. Maar onder de keizer ontketende zich de eerste systematische vervolging van de kerk. Met de bedoeling, zoals hij het ook letterlijk gezegd heeft, haar met wortel en tak uit te roeien. Hij was zo gehecht aan de Romeinse traditie, het ging hem aan het hart, dat het hele Rijk zeg maar, economisch en politiek achteruit ging. Hij meende de eenheid te kunnen herstellen door alle krachten te bundelen rondom de beschermgoden van de staat. En dan gaat hij een bepaling geven. Dat voor een bepaalde datum binnen het Rijk iedereen het keizeroffer gebracht moet hebben. Naar leeftijd, geslacht of stand werd niet gekeken. Uitzonderingen en vrijstellingen waren er niet meer mogelijk. En wie het offer gebracht had, kreeg door keizerlijke ambtenaren een ondertekende en een schriftelijke verklaring. Die bellen, dat ziet u hier. Die zijn er nog een paar bewaard gebleven. En dat hij of zij aan al zijn verplichtingen voldaan heeft. Dat moest je kunnen tonen. Daar zit de klem. Iedereen moest dus deze bewijsstukken voor een bepaalde datum in zijn bezit hebben. Dat gold dus voor de uitzonderingen voor alle mensen binnen het Rijk. De bisschop van Carthago, Cyprianus, heeft door zijn verzoenen en samenbindende houding uiteindelijk de interne verdeeldheid die gaat ontstaan binnen de christenen. Want ja, hier gaan mensen natuurlijk wringen. Toegeven, niet toegeven, verloochenen, niet verloochenen. Nou, en de bisschop heeft hier heel veel werk aan gedaan om dat te overbruggen, maar het bleek namelijk niet gemakkelijk. Niet alle christenen verdragen de vervolging. Velen stemden ook in om te offeren. Anderen verkregen heimelijk het certificaat door omkoping. Je had de confessores, de echte beleiders, die beschouwden degene die Christus niet beleden als geen echte christenen. En hadden er de grootste moeite mee om hun medebroeders weer als geloofsgenoten in dezelfde kerk na afloop op te nemen. Als nou onder Nero en Trajanus bijvoorbeeld veel christenen op een gruwelijke wijze de marteldood gestorven waren, en de gedachte dat een christen zonder beleiden een reële optie was, werd daarom ook afgewezen. Om ons pas natuurlijk geen oordeel, hè, over deze houding van de christenen toen. We moeten dus proberen voor te stellen, als we zelf voor zo'n ingrijpende beslissing staan. Dezelfde genade die wij nodig hebben om tot het einde toe te volharden in het geloof. Die hebben de christenen ook nodig gehad uit de dagen van keizer Decius. Eigenlijk moeten we op één zaak met grote verwondering letten. Als het behoud van de christelijke religie in handen van mensen had gelegen, was er niets van overgebleven. Dwars door alle afval en ontrouw heeft hij zijn kerk in stand gehouden. Na 2 jaar eindigde deze vervolging. Ook daarin zien wij Gods wijze besturing. Decius kreeg het namelijk aan de stok met allerlei invallende Germaanse stammen en ze moesten aandacht helemaal gaan verleggen. Dus het is geen toeval, dat is de wijze raad is hier. Zo is uiteindelijk deze vervolging toch op een mislukking uitgelopen, hoewel de gemeente zeer grote schades hier hebben opgelopen. Tot slot, keizer Diocletianus. Je ziet dus een buitenverblijf, dat is nog te bezoeken. Dit is de reconstructie, dit is wat u nu kunt aantreffen en het ligt aan de Adriatische Zee. In de voormalige Joegoslavië, zeg maar, kunt u dat nog aantreffen. In 303 komen de zwaarste vervolgingen tot toe die de christenen ooit meegemaakt hebben. Hij gedroeg zich echt als een Oosters despoot. Men moest hem knielend begroeten, terwijl alle keizers voor hem konden een gewone normale groet volstaan. Hij zegt dan ook, wij zijn bang, dan legt hij toch iets van zijn ziel bloot, dat ze langzaam heel ons rijk zullen besmetten met het vergif van een kwade slang. En dan geeft hij ook, naar aanleiding van een grote feestdag, ter ere van de god Terminus, oude Romeinse god, een eerste edict uit. En dan gaat het steeds verder. Godsdienstoefeningen worden verboden. Alle heilige geschriften worden geconfiskeerd. En de kerken moesten allemaal verwoest worden. En een half jaar later, einde van het jaar, komt een tweede edict. En dan gaat het nog verder. Dan worden alle leidinggevende figuren, bisschoppen, ouderlingen, diakenen, voorlezers, noem maar op, moesten verbannen worden. Gearresteerd. Of gedwongen worden tot een offer te brengen. Zo groot was het aantal arrestanten dat alle gewone misdadigers in het Rijk moesten vrijgelaten worden om deze mensen te kunnen bergen. Uit dit alles moet afgeleid worden dat er nu aangestuurd werd op de totale vernietiging van het christendom. Uiteindelijk is het oude Romeinse Rijk, ondanks de hiervoor aangehaalde vervolgingen, gezwicht voor de geestelijke omwenteling die onder grote delen van het volk inmiddels op gang gekomen waren. Het evangelie van Christus had inmiddels zoveel levens veranderd. Daarvoor waren ze onuitputtelijk in liefde voor het naaste. En straalde er tijdens de grootste vervolging nog een vorm van vreugde en dankbaarheid voor hen uit. Dit alles heeft de kaders van het Romeinse Rijk verbroken. De felle vervolgingen in de 3e eeuw waren als het ware de laatste stuiptrekkingen van een oude wereld. En met de komst van keizer Constantijn zal alles natuurlijk een triomfantelijke wending nemen. Ik ga afsluiten. Ik heb tijdens deze lezing een aantal getuigenissen ook laten horen. Dat zou met vele uit te breiden zijn. Maar laat de boodschap, zo mag noemen, uit de morgenschemering van de kerk, van de nieuwtestamentische kerk, voor ons genoeg zijn. De Heere hield zijn kerk in deze woelige wereld in stand. Ook wij noemen ons christenen. Wij zouden het niet zijn als zij niet pal hadden gestaan toen de antichrist eeuwenlang geen moeite spaarde om dit licht te doven. De vraag is natuurlijk wel, hoe zijn we dan christen? Zijn wij door het geloof een lidmaat van Christus en alzo aan zijn zalving deelachtig, opdat wij zijn naam bekennen, onszelf tot een levend dankoffer hem offeren, met een vrije en goede conscientie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden, maar wel hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Ik mag met de volgende tekst eindigen. De God nu, van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Nadat wij een weinig tijds zullen geleden hebben, dezelfde volmaken, bevestigen, versterken en funderen u lieden. Hem zij de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Een tekst die alle eeuwen voor ons en die geweldige wolk van getuigen tot een blijvende betekenis is.
Namens de Pravoban en ook namens van alle aanwezigen heel hartelijk dank voor deze indrukwekkende lezing die opnieuw voor ons heeft willen bezorgen. We zijn heel veel nog een beetje onder indruk. Ik zat net te denken, wel zo van u gehoord en ik heb het idee dat u nog wel wat meer in petto heeft, maar daar kunnen we het wellicht nog een keer over hebben.
Het onderwerp is uiteindelijk groter.
Ja, nou dat idee had ik al. Dus wie weet komt er toch ook nog weer een vervolg op. Ik mag u ook nog iets overhandigen. Alsjeblieft. Namens de vele inspanning heeft berecht. Want het was merkbaar, u bent er doorheen gegaan voordat u hier werd goed thuis. En er komt nog iets aan. Dan stel ik voor dat we nog zingen tenslotte, Psalm 69, 14e vers. En daarna zal ik met u eindigen en broer van deze zal dan collecteren. Wil ik u voorgaan in dankgebed.
Barmhartige, trouwe en genadige Heere God in de hemel, zo naderen we nog voor uw heilig aangezicht. Gekomen zijn aan het einde van deze dag en ook van deze lezing. Heere God, we hebben veel gehoord wat gebeurd is en de vroege eeuwen en de vroege kerk. Van mensen die gestorven zijn, martelaren, omdat ze uw naam beleden. En dat deden ze omdat ze niet anders konden. Omdat u, Heere, uw liefde in hun hart had uitgestort. En daarom konden zij het ook volhouden. Daarom zijn ze ook niet gebogen, ook voor die keizers. We hebben ze gehoord, ze zijn gepasseerd. Heere God, en dat hadden zij niet van hunzelf. Maar u hebt hen staande gehouden. Want u bent de God die het gezegd heeft. Ik ben met u. Tot de voleinding van deze wereld. En zo was dat toen, Heer. Er waren toen christenen die uw naam beleden en niet anders konden. En deze dagen is dat nog steeds zo. We willen ze ook deze ogenblikken aan u opdragen. Christenen in vele landen. China, Korea, Afrika, Iran en nog zoveel andere landen. Waar we van weten dat ze verdrukt worden. Dat ze ook gemarteld worden en gedood worden. Heere God, wilt u met hen zijn? Wilt u hen tot steun zijn? En wilt u hun tot een God zijn dat ze het vol mogen houden, Heere? Wilt u ook met ons zijn, Heere? Want wij kennen dat niet. En daar danken we u voor. Maar dat wil ook niet zeggen dat wij in een land leven waar het voor christen altijd gemakkelijk is. En we zien ook, als we de ontwikkelingen volgen, het is ook genoemd vanavond, ook vanuit de politiek en vanuit de maatschappij, dat er meer en meer een vervreemding optreedt. Heere God, dat we door uw hulp en door uw genade stand mogen houden. Dat we mogen staan voor uw woord en wat u ons gebiedt daarin. Dat we niet op zullen geven. Wilt u ons daar ook bij helpen, Heere? Heere God, wilt u hetgene wat verkeerd was, het zondige, wilt u het wegnemen, ook van deze avond. En wilt u met ons gaan als we van hier gaan, Heere? Geeft u ons ook een goede nachtrust, zodat we morgen ook weer uitgerust kunnen doen wat er van ons gevraagd wordt. Wij vragen u dat alles uit genade, om Jezus wil. Amen. U allen meldt thuis.